Goedenavond, commissieleden, burgerraadsleden. De heer Slats komt ook op tijd binnen. Goedenavond, meneer Slats. Ik wacht even tot de heer Slats gaat zitten. Dan hoor je een echo van je eigen stem.
Ja.
Goedenavond, hierbij is de vergadering burger en bestuur van deze nieuwe raadsperiode geopend. Een aantal nieuwe gezichten in deze raadsperiode en in deze commissie. Die heet ik van harte welkom in de commissie. Burgerraadsleden vanaf heden, dus geen fractieassistenten, een aantal raadsleden. Welkom. De portefeuillehouder, de burgemeester, komt wat later aan, want die heeft nog een avondvierdaagse. Ook heel mooi. Dit waren mijn mededelingen. Zijn er nog mededelingen van commissieleden? Kijk rond. Nee. Dan de agenda. Zijn er nog op- en aanmerkingen, aanvullingen op de agenda? Nee. Nou, spreekrecht voor het publiek van onderwerpen die niet op de agenda staan. We hebben geen insprekers. Dan gaan we naar het eerste wat grotere agendapunt en dat is begroting 2022 Stichting Florente Basisscholen. We doen twee termijnen. Ik kijk de portefeuillehouder rechts van mij even aan of die nog een inleiding daarbij wil geven. Ik zie hem ja knikken. Meneer Jan, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, korte inleiding. Het is altijd wel goed om te realiseren. We hebben natuurlijk verschillende basisscholen in onze gemeente ook. En daarboven hangen dan verschillende besturen. En specifiek voor Florente hebben we jaarlijks op een aantal momenten dat we de raad daarbij om goedkeuring vragen voor of zienswijzen voor de begroting en andere stukken. En dat komt omdat dat statutair zo geregeld is.
Dank u wel. Nou, dan gaan we naar het eerste termijn. Ik kijk even rond. Ik verzamel namen. Die volgorde doen we. Dus mevrouw Ledegang D66. Meneer De Graaf PvdA. Kijk, mevrouw Verheul. Natuurlijk Belang. De heer Koek. Oude Amstel Anders. En dan kijk ik nog naar de VVD aan de overkant. Die zijn nog aan het overleggen. Niemand? Nee. Mevrouw Ledegang, gaat uw gang.
Naar aanleiding van de technische vragen van GroenLinks hebben wij als D66 samen met GroenLinks nog een vraag. Het gaat om de scheefgroei tussen salarissen tussen de Amsterdamse leerkrachten en de leerkrachten van de scholen buiten Amsterdam, nu Weesp bij Amsterdam hoort. En onze vraag is of het schoolbestuur van Florente het geld uit de grote stedenbonus direct van Amsterdam ontvangt. En zo ja, of zij zelf mogen beslissen waar ze het geld aan uitgeven. En dat ze bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om dat geld te verdelen over alle basisscholen binnen Florente. Of dat dat geld echt expliciet bedoeld is voor Weesp. Dat was onze vraag.
Dank u, mevrouw Ledegang. Wil u verzamelen of wilt u verzamelen? Oké. Okay. Meneer De Graaf, gaat uw gang.
Nou, bedankt, voorzitter. Het blijft raar om de begroting van 2022 in de vijfde maand van het jaar te beoordelen. Maar het is nu eenmaal zo. Wel heeft de PvdA nog een vraag. Want het Nationaal Programma Onderwijs is voor de eerste zeven maanden eenmalig €700 per leerling beschikbaar gekomen. In totaal gaat het om zo'n €2 miljoen. Ik zou graag willen weten waarom daar geen plan bij is. Want als raad zou ik willen weten waar het geld naartoe gaat, voordat wij ja zeggen.
Dank u wel, meneer Graaf. Dan heb ik mevrouw Verheul, Natuurlijk Belang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen van Natuurlijk Belang. Dat zijn de gedachten van de wethouder, dus bij de volgende vragen. Hoe denkt men over de doorkijk voor de komende jaren? Zie de risicoparagraaf. De kosten gaan omhoog vanwege relatief veel gevallen van long-covid, welke een directe gevolg hebben gehad op langdurig ziekteverzuim. Waardoor een extra beroep is gedaan op het budget en het aantrekken van zij-instromers wat weer geld kost. En dan vragen we over het leerlingenaantal. Is de wethouder bekend met de daling van het leerlingenaantal bij de diverse scholen? En wat heeft dat geleid tot de vermindering van inkomsten voor het schooljaar 2022-2023? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk de vragen die wij hadden liggen in de lijn van D66 en in Natuurlijk Belang. Dus ik wacht wel even op de antwoorden. Lijkt me handiger om dubbele vragen te gaan stellen.
Ik weet niet of ik weet niet of GroenLinks net heb gemist in mijn vragen. Want u heeft geen vragen.
Nee, wij hebben dezelfde vraag als D66 dus samen.
Meneer Janssen, welkom mevrouw Langeakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin met de vraag van D66 over de grote stedenbonus. Ja, laat ik vooropstellen dat dit... ik snap heel goed dat het voor Amsterdam heel erg belangrijk is, maar met name voor Duivendrecht merken we langzamerhand dat daar echt wel negatieve effecten zijn. Dus dat is voor ons als gemeente echt wel vervelend en de besturen beginnen daar dat te merken. Het is een regeling die OCW samen met Amsterdam heeft opgesteld en waar dus onze gemeente niet onder valt. En we hebben hier ook over met de bestuurder contact over gehad. Maar goed, dat is specifiek voor de leraren in Amsterdam. Dus het is, vinden zij, niet mogelijk en wenselijk om dat zeg maar te verdelen over alle leraren binnen het bestuur. Maar goed, het is wel echt iets belangrijks voor ons om te volgen. En zeker voor Duivendrecht, wat zo dicht tegen Amsterdam aan ligt, wat de effecten zijn. En om te kijken of we daar toch mogelijkheden in hebben wat om... Ja, om daar iets aan te doen, maar dat is wel zeer lastig. Dan de vraag van de PvdA over de NPO-middelen en plan onder ligt. Daar ligt ook een plan onder. Maar goed, dat ligt niet onder deze begroting. Maar de verschillende besturen hebben daar natuurlijk zelf een plan voor gemaakt hoe zij het gaan inzetten. En daarin zijn wij ook meegenomen. Hebben wij geen rol in, maar we hebben wel een beeld van wat ze doen. Dan de vraag van Natuurlijk Belang over long-covid-effecten. Dat is natuurlijk gewoon soms heel vervelend dat je te maken hebt met relatief veel long-covid-gevallen, zoals bij Florente. De Arbo-dienst houdt daar goed vinger aan de pols en ze zijn natuurlijk bezig om te kijken of die mensen op een goede manier terug kunnen in het werk. Daarin is in de begroting extra budget opgenomen voor Arbo, terugbrengen naar werk... En eventuele nascholing, et cetera, zodat mensen weer snel aan het werk kunnen gaan. Dan het punt over de daling van de leerlingaantallen. Nou, je ziet altijd natuurlijk wat fluctuaties. Dus het is op zich niet heel vreemd. Er zit wel één school in, maar dat is niet in onze gemeente, waar wel wat grotere wijzigingen zijn. En naar de mening van het bestuur is dat op dit moment geen zorgelijk effect. Ze denken dat ze met middelen zoals investeren in de leraren, promotie en de kwaliteit, dat ze niet bang hoeven te zijn dat de leerlingenaantallen door een bepaalde grens gaan, waardoor ze in de problemen komen. Dus dat is wat hun betreft geen probleem. Dat waren ze, volgens mij.
Dank u wel. Wil iemand daar nog op reageren? Ik zie de heer De Graaf. Meneer De Graaf, gaat uw gang.
Ja, bedankt voorzitter. Nou, misschien ligt er eigenlijk wel een plan, maar niet een plan voor die €700 per leerling. Dat kunnen wij in ieder geval niet terugvinden en dat zou wel graag willen weten waar het aan wordt besteed.
Een reactie van de portefeuillehouder.
Nee, klopt. In de begroting kunt u niet terugvinden hoe die €700 besteed gaat worden. Dus ik denk dat dit voor deze begroting niet dermate relevant is. Het is wel een interessante vraag, dus die zouden we een keer schriftelijk kunnen beantwoorden om te kijken of het bestuur daar meer over kan vertellen. Maar ik denk dat dat echt te ver gaat voor deze begroting. Ja.
U krijgt een schriftelijk antwoord als u dat wil.
Nou, we wachten schriftelijk antwoord af.
Goed. Tweede termijn, als er geen vervolgvragen zijn. Wil iemand het woord voor het tweede termijn? Of kunnen we dit stuk als een hamerstuk? Want ik vermoed een klein beetje, ik zie iedereen overleggen, ik zie geknik bij GroenLinks, Natuurlijk Belang, hamerstuk, bespreekstuk. VVD zag ik al ja knikken. Oude Amstel, anders zag ik ja knikken. Kijk nog even naar de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, hamerstuk of bespreekstuk?
Voor ons is het een bespreekstuk.
Dan is het een bespreekstuk. En dan komt hij terug in de raad. Geeft u een seintje, mocht het geen bespreekstuk meer worden, na uw fractieoverleg? Dank u wel. Dan gaan we naar de kadernota van Duo Plus. En mevrouw Langeakker is er. Onze directie van Duo Plus is er. Wilt u als eerste even het woord en een toelichting geven? Gaat u gaan.
Misschien ook wel op het verkeerde knopje, zit ik me nu te bedenken. Links is het niet. Ja, het oude knopje. Ja, we gaan het vanavond hebben over Duo Plus stukken. En het leek ons goed omdat wij weer in een nieuwe samenstelling zitten met een aantal nieuwe raadsleden en fractieassistenten, noemen we inmiddels burgerraadsleden. Dat wij het Duo Plus bestuur hebben we uitgenodigd of directie om even een toelichting te geven over op welke manier wij wat Duo Plus is, hè, en op welke manier wij natuurlijk samenwerken met elkaar. Misschien ook wel iets over de financiën. En vervolgens lijkt het me goed om daarna met elkaar ook inhoudelijk te kijken naar de stukken die voorliggen. Dus dat stel ik voor, voorzitter. Ja,
dat is, prima voorstel.
Dan vraag ik of u even wil aansluiten. Heel fijn dat u er allemaal bent.
En wellicht kunt u zichzelf zo even kort voorstellen. En uw rol binnen Duo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik al mag van u.
Ja, dat gaat uw gang.
Heel goed, ja. Dank. Fijn dat we hier vanavond bij u mogen zijn om Duo Plus aan u kort te introduceren. Naast mij zit Rob de Groot, controller hoofdstaf van Duo Plus. En aan de andere kant zit Mara Kooijmans, directeur van de afdeling Buurt en Burger. Mijn naam is Otto Paans, ik ben algemeen directeur Duo Plus en ik geef ook leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. En als ik af en toe een beetje schuin wegkijk, dan probeer ik mee te kijken wat er op het scherm verschijnt. Dus van mij mag hij naar de volgende plaat. Dan hoop ik dat daar tekst op verschijnt. Ja. We gaan gewoon verder. Even een hele korte introductie op Duo Plus. Oh, dat kan ook nog helpen. Heel goed.
Ja, dank u wel.
Ja, heel fijn. Het ziet er net wat aardiger uit. Dan pak je net de bovenste eraf.
Ja, nee, ik kijk
goed, Duo Plus. We zijn een gemeenschappelijke regeling op grond van de wet van de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn een aantal verschillende typen gemeenschappelijke regelingen. Sommige zijn verplicht, zoals de veiligheidsregio. Duo Plus is geen verplichte in die zin. Dit is een vrijwillig aangegaan gemeenschappelijke regeling door Ouder Amstel, Uithoren en... En Diemen, en we bestaan sinds een jaar of 6. Bij de oprichting van Duo Plus, dat is de volgende sheet, zijn een aantal zaken leidend geweest en die tot op de dag van vandaag nog steeds op geld doen. Namelijk efficiëntievoordelen, samen kun je echt effectiever werken, efficiënter. Rob de Groot zal er zometeen ook nog iets over zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld een CISO, dat is een medewerker die voor de 4 organisaties werkt. En dat is bijvoorbeeld efficiënter om dat gezamenlijk te doen dan als gemeente alleen. Bij samenwerken zijn we ook beter in staat om de kwaliteit die we nastreven voor de gemeentelijke dienstverlening, om die op het juiste niveau te brengen en te houden. De continuïteit, daar is het Duo Plus ook voor in het leven geroepen om de dienstverlening continuïteit te bieden. Klein voorbeeldje is dat ten tijde van de COVID-crisis wij door een gedeeld INA-platform heel snel de continuïteit konden borgen. En daar zijn we eigenlijk ook wel heel trots op, dat we op die zin ook de robuustheid van de dienstverlening hebben kunnen dragen. Als ik dan naar de volgende sheet ga, dat is heel even de interne structuur zoals we georganiseerd zijn. 1 algemeen directeur, 2 directeuren en die worden ondersteund vanuit de staf en door een bestuursadviseur. Dat is die. In de organisatie zoals wij aan onze opdrachten komen, hebben wij een opdrachtgever-opdrachtnemer overleg. Dus vanuit de gemeente zijn ambtelijke opdrachtgevers aangesteld en DuoPlus is opdrachtnemer. En in het oog om vindt feitelijk het gesprek plaats van wat is de dienstverlening die de gemeente wenst en hoe zetten we die om in de gewenste acties. Daar hebben wij 5 overlegplatformen voor, dat zijn 5 oogels. Die zijn allemaal georganiseerd rond enerzijds bedrijfsvoering, die ook samen in 1 afdeling zitten. En mijn collega naast me heeft dus het geluk dat hij 4 oogels heeft, in tegenstelling tot ik. En het gaat over dienstverlening, het sociaal domein, de openbare ruimte en vergunning, toezicht, handhaving. En daar zal hij zo meteen ook nog een verdere toelichting op geven. Als ik dan kijk naar de volgende sheet, en die staat er al, wat is bepalend voor de oogons. De raad, u dus, stelt de kaders voor het beleid. Het college vertaalt die kaders in beleid en in het oogon wordt feitelijk dat beleid omgezet in wat DuoPlus gaat doen voor de gemeente. Dat wordt op een bepaalde manier vormgegeven in, wat noemen we, dienstverleningsovereenkomsten. Dan maken we 1 keer per 4 jaar een afspraak over wat, om het beleid te realiseren wat DuoPlus dan gaat doen. En dat vertalen we in jaarlijkse werkplannen. En die jaarlijkse werkplannen, daar zien we ook, is ook de ambtelijke vertaling van capaciteit naar de inzet die wordt gepleegd. En we hebben het bestuur DuoPlus, dat zijn de 3 burgemeesters. En die zijn feitelijk de toezichthouder op het bedrijf DuoPlus. Nou, dan trap ik hem heel kort nog door naar de oogel bedrijfsvoering. Waarbij ik eigenlijk moet zeggen, het is de oogon bedrijfsvoering staf. Want het oogon deel ik met Rob de Groot. Bedrijfsvoering, eigenlijk 6 afdelingen. Interne dienstverlening. En we hebben het even uitgeschreven wat het is. De echte facilitaire zaken, post, intake, archief. Dat is trouwens heel belangrijk, het archief. Want dat is ook voor de provincie, die kijkt echt met ons mee. Of we de archivering goed doen. Juridische zaken, echt de advisering in de volle breedte, welke vraagstukken er ook zijn. Klachtafhandeling, WO-verzoeken, vroeger noemden we dat WOP-verzoeken, maar sinds kort zijn dat de WO-verzoeken. Afdeling communicatie, PNO, het gezamenlijk werkgeverschap, dat proberen we daar vorm te geven met de 4 organisaties, dus Diemen, Uithoorn, Ouder Amstel en DuoPlus als organisatie. Dat we ook in de arbeidsvoorwaarden et cetera gelijk trekken. Financiën met de gebruikelijke PNC-producten waar Rob zo meteen ook nog een toelichting op zal geven. En het team informatisering, automatisering. En dat maakt onder andere mogelijk dat we nu naar de presentatie kunnen kijken, dat u op uw laptops kunt werken. En dat het ook allemaal op een veilige manier gebeurt. Dat denken wij dat zo is. Wil jij nog toelichting geven op de staf?
Nou, ja, de staf ook een onderdeel van het oogon, maar ik... Ja, staf onderdeel van het oogon, bedrijfsvoering, staf. Ja, dat is een team wat voor de 4 organisaties echt werkt. Informatieveiligheid, nou, ik denk dat ik daar weinig op hoef toe te lichten. We moeten zorgen dat onze informatie veilig is binnen onze applicaties en systemen, dat we zo op orde hebben dat wij bestand zijn tegen cyberaanvallen. Nou, phishing, hacking, dat zijn dus natuurlijk zaken die erg actueel zijn en die ons continu bedreigen. Dus daar moeten wij op ingespeeld zijn. En zoveel mogelijk proberen om die buiten de deur te houden. Dat is lastig, maar dat valt dus onder de staf. En dat doen we samen met vooral team INA. De VIC, ja, ik denk, ja, wat is nou de VIC? Ik kan me voorstellen dat dat nog een black box is, maar dat betekent een ver bijzondere interne controle. Vanuit het team staf doen we die controle jaarlijks en het gaat op de controle op de rechtmatigheid. Dus leven wij wel alle regels na die wij voor onszelf opgesteld hebben, maar dat geldt ook voor wettelijke regelingen en dergelijke van. Voeren wij die goed uit en doen we dat volgens de regels der kunst. Dus daar wordt op gecontroleerd. En dat maakt ook een onderdeel uit van de accountantscontrole. Leuk is om te vermelden dat nu die rechtmatigheidscontroles nog door de accountant getoetst worden. Ik heb net al aangegeven, het maakt een onderdeel uit van het accountantsoordeel voor de jaarrekening. Maar vanaf 2022, en het wordt waarschijnlijk toch 2023, wordt het rechtmatigheidsoordeel straks afgegeven door het college van burgemeester en wethouders. En dat betekent dat dat in de jaarrekening wordt opgenomen. Maar dat betekent ook dat je, en daar gaat de accountant nog wel naar kijken, dat je organisatie op orde moet hebben. Dat je interne beheersing zodanig hebt ingericht dat je met een gerust hart dat oordeel kan afgeven. Dus een accountant kijkt of je organisatie wel voldoende toegerust is om dat te kunnen doen. Nou, daar zijn we nog mee bezig. Eigenlijk zou dat voor dit jaar al moeten gaan gelden, maar ik heb onlangs van de accountant vernomen dat er toch weer wat problemen zijn om die wetgeving door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. En dat het waarschijnlijk toch vanaf 2023 gaat gebeuren. Een ander onderdeel van de staf, dat is inkoopaanbesteding. Nu zitten alle inkoopfuncties nog over alle organisaties verspreid. Het zit heel erg versnipperd in de organisaties. En je merkt toch ook dat daar veel fout gaat met inkoopaanbesteding. Dat zie je ook terug jaarlijks bij de accountantscontroles. Dat juist op dat onderdeel, als we het hebben over die rechtmatigheid, dat er een heleboel fout gaat. En dat het fout gaan, het is dat je bepaalde grenzen overschrijdt. Want voor bijvoorbeeld wat kleinere aanbestedingen hebben we grenzen dat tot 50.000 is enkelvoudig. En daarboven is het meervoudig. En dan heb je nog de Europese aanbestedingsgrens. Met name daar let de accountant op dat we daar niet overheen gaan. Maar we merken dat daar toch nog het een en ander fout gaat. En waar we nu naar het kijken zijn of we binnen Duo Plus, binnen de Duo-organisatie, één inkooporganisatie kunnen gaan vormen die dat allemaal voor zijn rekening gaat nemen. En met dat centraliseren hopen we dan om dat soort fouten voortaan voor een groot deel te kunnen voorkomen. Dat is wat betreft de staf. Ja, dat is nog onderdeel ondersteuning. De bestuursadviseur maakt nog onderdeel uit van de staf en de directiesecretaris. Maar het is puur de interne ondersteuning.
Het oog on boor. En boor staat dan voor beheer openbare ruimte. In feite hebben we daar twee teams in werken. Het team inrichting en beheer, die neemt de aanleg van de nieuwe projecten voor hun rekening. Projectmatig, maar ook grootschalige renovaties bijvoorbeeld. En we hebben het team dagelijks onderhoud daarin. En die onderhouden eigenlijk wat het team inrichting en beheer heeft aangelegd. Maar dagelijks onderhoud doet nog veel meer dan dat, want ook bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding en afvalinzameling en dat soort taken zijn er ook belegd. Kunnen we door naar, wat hebben we dan? Het algon VTH. En VTH dat staat voor vergunningen, toezicht en handhaving. Eigenlijk worden allerlei soorten vergunningen door die afdeling gemaakt. En dan moet u denken aan de omgevingsvergunning, maar ook horecavergunningen, APV-vergunningen, ontheffingen. En vanuit die afdeling wordt ook het toezicht op die vergunningen georganiseerd. Maar ook het toezicht door de BOA's wordt vanuit die afdeling georganiseerd. En het ouderwetse bouwtoezicht bijvoorbeeld, hè, dat is dat is een term die we al lang niet meer mogen gebruiken eigenlijk, maar ik gebruik hem stiekem nog wel eens. En dan het oog om sociaal domein. Oh ja, het is een beetje chaos. Daar in het oog om sociaal domein hebben we in ieder geval de drie domeinen van het sociaal domein. Dus de participatiewet, de jeugd en WMO. Maar we hebben daar ook een team datakwaliteit en ondersteuning, of data en ondersteuning heet het. Maar daar zijn we ook bezig met het verzamelen van data en op dat op een goede manier. We zijn ook bezig met een doorontwikkeling op dat gebied. Kunt u voorstellen dat data steeds belangrijker wordt, zeker ook in dat domein. Dus het domein waar het meeste geld wordt uitgegeven. Op dit moment. En dan moeten we natuurlijk toch kijken, doen we dat daarmee de goede dingen en op de goede manier. Dus dat is, daarin is data erg belangrijk. Nou, die doorontwikkeling, datagedreven sturing in het sociaal domein heet dat. Daar zijn we nu mee bezig en, om te verbeteren. Dan hebben we nog tenslotte het oog om burgerzaken KCC. Misschien wel het meest traditionele taak van de gemeente. Burgerlijke stand, dus de echte reispapieren, paspoorten, rijbewijzen. Maar ook de receptiefunctie, het klantencontactcentrum noemen we dat. Daar kunnen de inwoners hun paspoort ophalen. Daar melden ze zich aan als er afspraken zijn. Dit team is eigenlijk vaak het eerste contact met onze inwoners, met uw inwoners. In die zin belangrijk. En dan ben ik er volgens mij. Ja. Ja.
Dat is nog een sheet. Even kijken naar de volgende voordelen van de samenwerking. Otto heeft in het begin al aangegeven dat er een bepaalde reden is geweest natuurlijk om Duo Plus in het leven te roepen. Genoemd kostenbesparing, kwaliteit, minder kwetsbaarheid. Ondanks het feit dat we natuurlijk een grote begroting hebben, heeft Duo Plus ook toch het een en ander opgeleverd, gelukkig maar, de afgelopen jaren. Ik heb het al genoemd in informatieveiligheid. Normaal gesproken moet elke gemeente zijn eigen CISO hebben. Maar we hebben nu één CISO die werkt voor alle vier de organisaties. Dus voor de drie gemeenten, maar ook voor Duo Plus. Daarnaast moet een gemeente ook een FG hebben, een functioneel of een functionaris gegevensbeschermer. Die werkt ook voor alle vier de gemeentes. Die zorgt er vooral voor dat de persoonsgegevens dat die beveiligd zijn en dat we die alleen voor een bepaald doel gebruiken waarvoor ze verkregen zijn en dat ze niet voor andere doelen voornamelijk gebruikt mogen worden. De verbijzondere interne controle, ik heb hem al genoemd, maar die is eigenlijk helemaal organisch binnen Duo ontstaan. We hebben daar vanuit de gemeente nauwelijks capaciteit en geld voor meegekregen, maar we hebben dat binnen Duo zelf gevormd en die werkt ook voor vier organisaties. Want eigenlijk moet elke gemeente ook een eigen interne controle hebben of een eigen verbijzondere interne controle. Is die opgepakt. Daarnaast harmonisatie van beleid, dat is wat lastiger. Want beleid ligt over het algemeen bij de gemeente. Maar we hopen in de samenwerking dat die elkaar ook vinden en dat je dat door die harmonisatie kan het zo zijn dat wij binnen Duo Plus onze processen kunnen harmoniseren. En dat we dan voor een aantal, voor de gemeente, voor een beleidsvraagstuk één proces hebben. Dus dat we die processen kunnen harmoniseren. Gezamenlijk aanpak van vraagstukken. Ja, ik heb ze net eigenlijk al genoemd. In het inkoop is er ook zo'n voorbeeld van. Dat pakken wij nu vanuit de duwe organisatie met z'n allen op. En we denken daar dan ook op termijn de voordelen uit te kunnen halen. Wat dacht je van de digitalisering? Dat we dat gezamenlijk oppakken. Ik denk dat het voor een individuele gemeente nu heel lastig is om een goede infrastructuur op te bouwen voor je digitale systemen. Ik denk dat het heel lastig is om dat individueel te doen. Maar met de massa die wij nu hebben, kunnen we zorgen dat er nu een robuust en veilig netwerk ligt. Wat ook heel effectief is. Tijdschrijven staat erop. Dat is, ik weet niet precies waarom die erop staat. Maar we kunnen natuurlijk zorgen dat we straks één tijdschrijf systemen voor alle organisaties, zodat we heel goed kunnen op een kaart brengen van wat wij allemaal doen. En betekent ook dat we dat op een goede manier kunnen verantwoorden. Ik heb de laatste sheet, kadernota. Kadernota Duo Plus. Dit betreft de PNC-stukken van Duo Plus. Een kadernota van Duo Plus, dat is op het ogenblik een heel beleidsarm stuk. Het vormt wel de kader voor de begroting 2023 voor Duo. Maar wat er alleen in opgenomen is nu, dat zijn de autonome ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de indexcijfers, groeipercentage en dat soort dingen waar we rekening mee moeten houden met de begroting 2023. Maar wat we daar niet meer in hebben opgenomen, dat zijn bepaalde ontwikkelingen die wij binnen Duo Plus zien, die we onderkennen. Ze zijn wel genoemd in de kadernota, maar ze zijn nog niet financieel vertaald en dat heeft een reden. Want al die nieuwe ontwikkelingen die willen we eerst voorleggen aan het OGON, dat is begin al genoemd, opdrachtgever, opdrachtnemer. En in het OGON vinden daar dan de onderhandelingen over plaats of die ontwikkelingen wel of niet meegenomen moeten worden. En als daar consensus in een OGON over bereikt wordt, dan is de procedure zo dat al deze voorstellen financieel vertaald terug gaan komen in een kadernotus van de gemeente. En als de gemeente dat dan opneemt in de begroting 2023, dan zullen wij ze ook meenemen in de begroting 2023 van Duo Plus, maar dan via een begrotingswijziging. Dus dat is een beetje de procedure, of nee, een beetje dat is de procedure rond de kadernotus nu. Je begrijpt wel, er zit wel een moeilijkheidje in, want het betekent in de OGONs dat we praten met de drie gemeenten. En het is de vraag of we daar alle drie gemeenten natuurlijk op hetzelfde spoor kunnen krijgen en zij allemaal meegaan met die voorstellen. Als het wel zo is, dan kunnen we dat doen. Dan kunnen we ze meenemen in de begroting 2023. En als het niet zo is, dan is er nog een escalatielijn naar het DBR. En dat is het directieberaad waar de gemeentesecretaris in zit. De begroting Duo Plus. Ja, ik weet niet wat daar verder nog over te vertellen valt. Maar die is nu gemaakt voor 2023 al. Maar die is dus beleidsarm. Er zit verder niets in. Anders dan alleen maar de stijgingspercentages die genoemd zijn in de kadernota 2023 van Duo Plus. Aan het begin van elk jaar maakt Duo Plus altijd een eerste begrotingswijziging. En dat is eigenlijk een begrotingswijziging waarin de effecten van het jaar daarvoor, de structurele effecten, worden vertaald in de nieuwe begroting. Dus wat de eerste begrotingswijziging van 2022, daar zijn alle zaken die doorwerken, de structureel doorwerken vanuit 21 en waar al besluiten over genomen zijn, die zijn verwerkt in die eerste begrotingswijziging. En dat maakt samen met de begroting 2022 en die begrotingswijziging maakt dat de begroting compleet. We maken in Duo Plus twee voortgangsrapportages, namelijk één in het voorjaar. Dat is geen financiële rapportage, maar dat is een rapportage op de inhoud. Dus dan wordt meer gekeken naar hoe is het verloop van een aantal zaken, wat zijn de ontwikkelingen, hoe zit het met de samenwerking. Er zit toch wel een deeltje in de voortgang van de begroting, die wordt erin in meegenomen, maar nog niet echt de financiële dingen, wel vanuit Duo Plus hebben. En in september maken we dan een tweede voortgangsrapportage. En dat is wel een rapportage die financieel vertaald wordt en waar een begrotingswijziging komt. En daar worden zaken vanuit de eerste voortgangsrapportage, die worden daar meegenomen. En andere zaken waarvan autonoom nog besluiten genomen zijn door de gemeente. En die worden dan in de tweede begrotingswijziging verwerkt. Er zit een moeilijkheidje aan die tweede begrotingswijziging. Want ik heb al gezegd, we maken in september maken wij die begrotingswijziging op. Maar dat betekent tevens dat het de slotwijziging van Duo Plus is. En waarom is dat zo? Omdat een begrotingswijziging of een begroting van Duo, die moet altijd een heel lang traject doormaken. Want eerst wordt die voorgelegd aan het MT van Duo Plus. Dan gaat die naar het bestuur van Duo Plus. Van het bestuur gaat die naar de colleges van de gemeente om zienswijze. Dan gaat naar de gemeente om zienswijze, gaat eerst naar het college. Het college legt hem dan voor aan de raad met verzoek om zienswijze. En als de raad dan zegt van nou we hebben geen zienswijze, dan gaat het weer terug naar het bestuur van Duo Plus. En die stelt dan de begroting of de begrotingswijziging definitief vast. En die begrotingswijziging, ja, die moet in september gemaakt worden, want anders krijgen we hem niet af voor 1 december. En dat is de datum waar we nog, voor 1 december moet de begroting gewijzigd kunnen of worden, want daarna kan het niet meer. Dus we moeten dat hele lange traject doorlopen om hem voor 1 januari vastgesteld te krijgen. Een nadeel daarvan is dat van september tot en met januari of tot januari er nog een heleboel dingen kunnen gebeuren die we dan niet meer op kunnen nemen in de begroting of in de begroting van Duo Plus. Wat we dan meestal doen is, en daarmee komen we wel, of daarmee kunnen we de zaak nog wel rechtmatig krijgen. Dat is dat als er zaken zijn die nog financiële vertaling behoeven, die na september gebeuren, dat we die nog ter besluitvorming vastleggen aan het bestuur. En als het bestuur daarmee akkoord gaat, dan kunnen we dat nog opnemen in de jaarrekening van het desbetreffende jaar. Dus dat is echt een heel lang traject wat we en met de begroting en de jaarrekening en de kadernota en de begrotingswijziging moeten doorlopen. Dat is wat betreft de jaarstukken van Duo Plus, de PNC-ziektes. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn.
Dat gaat de voorzitter vragen.
Sorry.
U was klaar?
Excuus, ja. Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat er niet politieke vragen nog zijn aan de heren. Beperk het even tot 1 à 2 vragen. Ik kijk even rond wie een vraag wil stellen. Ik zie de heer Slats. Ik zie de heer De Groot. En verder niet. Meneer Slats, gaat uw gang.
Voorzitter, mag ik dan een paar ook vragen ook namens de anderen stellen? Dan kom ik aan iets meer dan twee.
Nou, ik weet niet, ben je gefuseerd met een andere partij?
Ik had een vijftal vragen namelijk. Eén ging eigenlijk over juridische zaken, daar begon het vraagstuk mee. Daar hebben we hier in de gemeente de afgelopen jaar met name, hebben we ook een aantal zaken gehad waarin we veel extern juridisch advies moesten inwinnen. Omdat er onvoldoende juridische kennis in huis was om de zaken goed af te handelen. Ik noem even het voorbeeld van het Rabobankgebouw hier op het kampje. Daar werd nadrukkelijk gesproken over om gebruik te maken van de leegstandswet. Hebben we extern juridisch advies nodig? Vraag is even, zit het in een visie van Duo Plus om dat soort kennis in huis te hebben in de toekomst? Tweede betreft de FIC. Dat is natuurlijk best wel een thema hier altijd geweest, ook om dat op tijd te krijgen. En dan hoor ik dat er een verandering is ten aanzien van het rechtmatigheidsoordeel, een ander proces, waarbij eigenlijk natuurlijk er nog meer nadruk komt te liggen op dat deel wat we zelf als organisaties met elkaar realiseren. Zijn we al klaar voor die verandering als Duo Plus en als gemeente? Dan nog het thema data. Dat is inderdaad, dat werd terecht zwaar aangezet. Het is een belangrijk thema, maar het werd alleen specifiek genoemd bij het sociaal domein. Hoe zit dat bij de andere domeinen? Wat is de visie van de directie op resultaatsturing? En dan met name denk ik ook bijvoorbeeld aan indicatoren ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening. Dan ten aanzien van die structurele doorwerkingen. Want die begroting, die begrijp ik dat die al van 2023 eigenlijk al klaar is. Maar dat er wel al structurele doorwerkingen mogelijk bekend zijn die niet op tijd verwerkt konden worden. Zijn er al structurele doorwerkingen in beeld die nog niet in de begroting verwerkt zijn, waar wij rekening mee moeten houden bij het opstellen van onze eigen begroting? En tot slot, voorzitter, als ik dan hoor hoe die cyclus loopt ten aanzien van de begroting, hoeveel lagen en hoepeltjes er doorheen gegaan moet worden, dan maak ik me daar best wel zorgen over. Het klinkt niet als een goed geolied, althans, het klinkt niet als een, nou ja, zeker niet als een lean proces, zoals een collega raadslid van vorige periode zou noemen. Ziet u nog mogelijkheden om daar efficiëntieslagen in te halen? En hiermee toch nog samenhangende vraag. Er werd gesuggereerd alsof wijzigingen na september alleen worden goedgekeurd door het bestuur. Dan zou de raad daar geen akkoord meer op geven. En mijn vraag is, heb ik dat goed begrepen?
Waren dat er vijf? Ja, hè? Vragen die ik zelf al zou herkennen. Hier. Wie gaat deze vijf vragen beantwoorden?
Ik denk dat we in combinatie een heel eind gaan komen. Dus laten wij gewoon met z'n drieën erop reageren. De eerste vraag, juridische zaken. Het is bijna ondoenlijk om alle specifieke juridische kennis op alle domeinen echt in huis te hebben. Dus wat we met juridische zaken hebben is op alle onderdelen, arbeidsrecht en alle andere typen recht wel een basiskennis. Maar als er echt heel expliciete kennis in een bepaalde situatie nodig is, dan trekken wij toch wel vaak even een externe deskundige erbij om mee te denken vanuit die specifieke deskundigheid. Het team juridische zaken is in die zin een soort basisteam wat echt heel veel kan op inhoud en ook heel goed die processen kan regisseren. Maar we willen echt altijd wel, als het echt heel specifiek wordt, een toets hebben op de juistheid van de stappen. Ook om heel actueel te kunnen zijn op basis van de jurisprudentie, et cetera. Dus dat is soms de reden dat wij expliciet externe deskundigheid betrekken. Dan was er nog één over het FIC, volgens mij. Die was van jou. Ja. Ik weet niet precies wat de vraag was. Maar
klaar voor de verandering was de FIC-vraag. Dus de bevoegdheid richting het college.
Ja, dat in de in verband met de rechtmatigheids, hoe heet dat, het rechtmatigheidsoordeel wat nu door het college gegeven moet gaan worden, dat vanaf 2023 eventueel. Toevallig hebben wij nog gisteren een gesprek gehad met de accountant van Duo Plus. En die heeft aangegeven dat dat rechtmatigheidsoordeel, dat gelet op de kwaliteit van de FIC op dit ogenblik, dus de kwaliteit van de interne controles en de verbijzondere interne controles, dat dat voor Duo Plus en de gemeente geen probleem mag zijn. Dus dat wij erop voorbereid zijn om het college die verklaring te kunnen laten afgeven. En ook, en dat is dan voor Duo Plus, de directeur van Duo Plus, die zal hem aan het bestuur af moeten geven. Ja. Dus dat wij er goed op voorbereid zijn.
Nou, dan was er nog een vraag over het gebruik van data, wat vooral in het social domein op dit moment wordt ontwikkeld. Misschien kun jij daar iets over toelichten?
Ja.
Nou ben ik te horen. Ja. Waarom heb ik hem heel specifiek bij sociaal domein zo zwaar aangezet? Omdat we daar momenteel een heel programma draaien. Het programma datagedreven sturing binnen het sociaal domein. En dan ook nog eens heel specifiek het project om een beter grip, een betere voorspelling te krijgen op bijvoorbeeld specialistische jeugdzorg. Nou, u kunt zich vast voorstellen waarom dat belangrijk is. Maar u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Ook in de andere domeinen wordt heel veel data verzameld. Dat is gewoon zo. Bij BOR wordt heel veel verzameld. Maar ook bij afdelingen als burgerzaken. Op dit moment doen we dat. Zijn we managementrapportages aan het maken aan de hand van die data. Die worden ook besproken in de oogons. En dan kijken we ook van, nou, zijn we op de goede manier bezig. Het is wel heel erg zaken die in ontwikkeling zijn. Dus wij rapporteren. Nou, dan merk je van, ja, is dat nou de juiste data? Wat halen we hier nou uit? En dan proberen we samen met de gemeentes om dat goed fijn te slijpen. We gaan er ook vanuit dat het programma datagedreven sturing in het sociaal domein, dat allerlei bijvangsten oplevert waar we ook weer gebruik kunnen maken bij de andere domeinen. En nou ja, nu, we zijn nu 3 maanden bezig en je merkt dat nu al, dat die bijvangsten ontstaan.
Dan was er nog een vraag over structurele doorwerkingen die misschien al wel zichtbaar worden, maar nog niet vertaald zijn. In het kadernoten die ook bij de stukken zit, zit daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld de inflatie die we op dit moment kennen. Dat zal een financieel effect hebben, die hebben we al wel globaal in beeld, maar die komt pas op later moment in de stukken. Dat heeft te maken met dat we op één moment in de tijd het inflatiecijfer prikken, wat dan bekend is, dat is gewoon van het CBS of waar het vandaan komt. En dan even een aanvulling nog.
Nee hoor, ja, want normaal gaan we uit van de cijfers van maart. Ten tijde van de kadernota waren die nog niet beschikbaar. Maar er is daar dit jaar natuurlijk nog wel wat anders aan de hand. Want die inflatie die loopt enorm op dit jaar. Dus vandaar dat we nu ook gezegd hebben, we wachten nog even wat langer met het opnemen van dat percentage. Omdat dit op het ogenblik nog niet te voorzien is. Als we dat gaan opnemen, dan we uitgaan van het meest reële percentage op dat moment. Dus op dit ogenblik loopt het nog enorm op. We kijken even, we hebben nu gezegd van we wachten even tot augustus. En dat doen anderen, ik geloof de gemeente Uithoorn doet dat ook. Om te kijken wat een reëel percentage is, wat dan eventueel meegenomen moet worden in de begrotingswijziging voor 2023 straks.
Nou, er was nog een vraag naar aanleiding van het aantal processtappen wat in de planningcontrolecyclus zit. Ja, dat heeft een beetje te maken toch met dat stukken via Duo Plus bestuur vaak voorlopig worden vastgesteld en daarna echt door het college moeten aangeleverd worden aan de raad voor een zienswijze. En dat heeft een bepaalde doorlooptijd. We hebben wel een aantal stappen proberen we in te bouwen, dat we mee naar de toekomst toe, en dat zijn we al begin mee aan het maken, dat na een voorlopige vaststelling en dan geen zienswijze, dat die voorlopige vaststelling beschouwd wordt als definitieve vaststelling. Dat soort stappen zijn we aan het zoeken. Maar het is wel, en ik heb naar heel veel gemeenschappelijke regelingen gewerkt, het is bij bijna elke gemeenschappelijke regeling hetzelfde. Je moet heel vroeg in het jaar zijn om door alle gremia met alle aanlevertermijnen te gaan. En dat maakt dus ook dat dat je inderdaad aan het eind van het jaar net een paar maanden tekort komt. Hè? Dat zei mijn collega De Groot net van, na september kun je eigenlijk die hele routing niet meer hebben voor 1 januari. En de accountant eist dat je begroting op orde moet zijn, want anders kun je niet de uitgaven naast de begroting leggen. En dat maakt dat inderdaad er een incidenteel dat er nog wel eens ontwikkelingen zijn die echt substantieel zijn. Wij zeggen dan, die melden wij, ik als algemeen directeur, aan het bestuur. En het bestuur kan dat dan melden in de raad. Dat kan sowieso. Daarmee hoeft het zich niet aan de controle van de raad te onttrekken. Alleen het staat dan wel even in een andere route dan in de formele route. En het is ook wel bedoeld dat het meer de uitzonderingsgevallen zijn waar het in voorziet. Hè. Het is niet dat we die procedure pakken om dan aan het eind van het jaar dingen in de begroting te frutten. Absoluut niet. Het zijn echt dingen van dat je net zet met, misschien met iemand, een medewerker die vertrekt waar je een regeling mee hebt. Of een calamiteit waar gewoon extra uitgaven tegenover staan. En dan is het ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid om daar verantwoord op te acteren.
Meneer Slats, vragen voldoende beantwoord of heeft u nog een vervolgvraag?
Ja, dank voorzitter. Ja, ze zijn uitstekend beantwoord. Ik had alleen één vervolgvraag en dat is eigenlijk organiseren op deze manier niet onze eigen teleurstelling, om het zo maar even te zeggen. We hebben hier in deze raad de afgelopen jaren regelmatig het gehad over, oh, daar hebben we weer een tegenvaller op Duo Plus. Maar als je naar deze systematiek kijkt, dan heb je ook zo'n lange aanloopperiode tot dat daadwerkelijk het jaar begint, dat het ook logisch is dat je nieuwe inzichten hebt en daarmee mee tegenvallers. Ziet u dat niet ook als een probleem voor het juiste draagvlak van Duo Plus?
Ik herken het probleem. En we moeten ook wel heel eerlijk zijn. We zijn wel samen met de gemeentesecretaris op dit moment in een traject om, en dat onder het noemen governance, om te kijken in hoeverre we deze processen wel, dat noem je dan gaan optimaliseren, maar eigenlijk doe je in te korten en wat efficiënter te maken. Dus dat we proberen daar echt naar te kijken. Maar we hebben wel echt met bepaalde aanleverdata en doorlooptijden te maken. Waar het bekort kan worden, daar willen we echt naar kijken. Tegelijkertijd organiseren we onze eigen teleurstelling. Ja, ik denk dat dat niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn. Maar het is wel zo dat er altijd aan het eind van het jaar kan er gewoon een ontwikkeling zijn die een bepaald effect heeft. We proberen dat wel te ondervangen, hè, er ook in de risicoparagraaf een aantal risico's op te nemen. Maar het is tegelijkertijd zo dat in de begroting van Duo Plus zit eigenlijk weinig weerstandsvermogen, zo te zeggen. Er zit een post van 1.000 euro onvoorzien. En dat is ook een keuze van uiteindelijk, niet van Duo Plus, hè, want ik zou wel meer willen hebben. Juist om dat soort tikkies op te kunnen vangen. Dus hij zit enerzijds in, kunnen we de processen bekorten? En aan de andere kant van, in hoeverre wordt het Duo Plus toegestaan om wel iets van weerstandscapaciteit te hebben om dat soort uitslagen op te kunnen vangen?
Dank u wel. Meneer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Albert, zullen we... Oké. Ik had eigenlijk één vervolgvraag op de heer Slat. U gaf aan dat u bijvangst heeft, noemde u het, hè, op het gebied van data. Ik was eigenlijk benieuwd of u wellicht een voorbeeld daarvan kan noemen.
Gaat u gang. Om u daar een keer in mee te nemen in dat hele programma datagedreven. Ik denk dat daar interessante resultaten uitkomen, ook voor u als raad.
Dat is goed. En de tweede vraag die ik had...
De voorzitter.
Sorry, u heeft helemaal gelijk, meneer de voorzitter. De tweede vraag die ik had, meneer de voorzitter. Of er misschien een feitelijke achtergrond gegeven kan worden waarom de vaste kosten van de afdeling straf en bedrijfsvoering gelijkelijk verdeeld zijn over de 3 gemeenten. Ik zag dat staan dat werd ook beantwoord in de technische vragen. Maar of dat feitelijk even kan toegelicht worden waarom dat ooit zo is afgesproken, wellicht dat die kennis aanwezig is hier.
Ik denk dat het van ons uit moeilijk te beantwoorden is, deze vraag. Want die verdeelsleutel, daar zijn tussen de gemeenten afspraken over gemaakt. En ja, die hebben het vastgelegd dat een deel vast wordt verdeeld en een ander deel, dus 55% van de kosten, dat die via een inwoneraantal verdeeld worden. Maar nogmaals, het is gekomen uit de onderhandelingen met portefeuillehouders. Ja.
Oké, dank u wel.
Oké. Meneer Albert, u had ook toch nog een vraag te stellen.
Ja, ik zat straks even te denken toen u vroeg, voorzitter, wie heeft er nog vragen? Toen dacht ik, ja, ik heb een heleboel vragen, maar dat heb ik altijd als ik met Duo praat. Ik vind altijd leuk, want dat maakt het ook boeiend. Maar toen ik nog eens naar die presentaties doorwandelde en ik zie al die dingen wat er gedaan moet worden, mis ik toch even een puntje, en dat is ook in de kadernota. Ik mis eigenlijk de paragraaf kosten personeel gerelateerd aan de uitvoering. Met andere woorden, wat ik hier nou elke keer mis, want personeel is de hoogste kostenpost in een organisatie, volgens mij. En ik denk, dat mis ik ergens. Of hoort dat er niet in? Hoeven we daar niet over na te denken? Met andere woorden, als u nou de beleid, nu bent niet de beleidsmakers, maar u bent de uitvoerders van deze organisatie, zou het dan niet eens slim zijn dat u eens nadenkt over een, en dan komt het, een strategisch personeelsplan op basis van de ontwikkelingen die er allemaal zijn. Ik mis dat erin, want dat is geld.
Deze meneer Albert is half politiek en half technisch.
Dus nou, daar wil ik wel een discussie met u over opzetten, maar
we gaan kijken hoe ver we komen.
Zal ik hem eerst maar gewoon, zodra die politiek wordt, dan pak die hem wel over. Hele goede, ook wel terechte vraag, en daar zijn we ambtelijk ook echt mee bezig, hè, met die strategische personeelsplanning. Ik heb er net iets geroepen over gezamenlijk werkgeverschap. Daar raakt hij heel erg sterk aan. Waar wij nu mee bezig zijn, dat is wel een verandering. Ik zei er straks, hè, we sluiten dienstverleningsovereenkomsten af voor een periode van 4 jaar en daar leggen we werkplannen onder. Dat is over het geheel van Duo Plus, met de ingang van de nieuwe collegeperiode, een nieuwe werkwijze. En in de vertaling van de dienstverleningsovereenkomst naar werkplannen maken we een hele expliciete koppeling met de inzet van middelen. En dat zijn in het geval van Duo Plus voornamelijk natuurlijk mensuren die in worden gezet. En daar maken we een heel duidelijke verdeling van de beschikbare middelen aan de beoogde inzet. En die kunnen we dan weer terugvertalen naar welke capaciteit heb je nou echt nodig om in te zetten. En dat helpt ons om die strategische personeelsplanning op te bouwen. Al was het maar omdat we ook steeds meer zien dat bepaalde functies ongelooflijk moeilijk invulbaar zijn. En er doet zich nog een ontwikkeling voor, die hadden wij zo niet voorzien, dat juist nu de ergste COVID-gevolgen voor de meeste mensen achter de rug zijn, zien we een aantal mensen die net een paar jaar voor hun pensioen zitten, die zeggen van, weet je wat, ik kan het betalen, ik stop er vast mee. Dus wij krijgen daar ook wel, dat inzicht hebben we ook nodig om die strategische personeelsplanning te kunnen vullen. Ik ben het helemaal met u eens, die hebben we echt nodig, zeker om in de toekomst gericht ook te kunnen anticiperen. Ook om mensen perspectief te bieden naar een functie die over 3 jaar relevant is. Dus ik denk dat hem wel is. Het is de vraag of de strategische personeelsplanning onderdeel uit zou moeten maken van de PNC-instrument, zoals collega De Groot heeft beschreven. Dat denk ik niet.
Meneer Alberts, dat is het antwoord.
Ja, dat laatste, daar wil ik wel eens over discussiëren, want, dat is de tijd hier niet voor. Maar het is wel een interessant gegeven, want als u praat met de opdrachtgevers en u bent de opdrachtnemer, dan zou u wel eens een vraag gesteld kunnen worden over een bepaalde uitvoering van taken. En dan kijkt u de opdrachtgever aan en dan moet u schouderophalend zeggen, vandaag even niet. En dat is dus het lastige, want wij kijken als raad natuurlijk vooral de opdrachten die we laten doen via de Duo Plus, dat die natuurlijk kwalitatief goed verlopen. En als daar een hiccup komt, dan hebben wij er natuurlijk daar een probleem mee. Dus ik denk dat het wel degelijk onderdeel uitmaakt van de inzet van, van de PC-cyclus. Maar goed, ik heb het antwoord gehoord, maar ik moet oppassen dat ik niet politiek word, want de voorzitter kijkt mij zo streng aan dat ik bijna onder de tafel verdwijn.
De voorzitter kan u wel een suggestie doen. Er is een auditcommissie om dat punt mee te nemen. Heren, dank u wel. We gaan naar de politieke behandeling van de kadernota. Ik weet niet of de portefeuillehouder nog één of twee woorden, of gaan we gewoon naar de vragen toe?
Ja, want ik denk dat we ook in deze sheet inderdaad heel duidelijk, denk ik, hebben aangegeven wat er nu voor ligt. Een beleidsarm stuk. Wat later inderdaad met de ontwikkelingen die wel echt meerjarig straks zijn effect kunnen gaan hebben bij onze kadernota of bij onze begroting terug gaan komen. En dan pas worden vertaald in de begroting van de DuoPlus organisatie. Dat dus. En ben benieuwd naar uw vragen.
En wil u verzamelen of wil u zo
ik probeer wel te verzamelen.
Ja, okay. Ja. Kijk hier rond. Mevrouw Van Rooij, schrijf ik als eerste op. De heer Slats. Het ging een beetje synchroon. De heer Van Meijden. De heer De Groot. De heer Koek. En de heer Alberts. Mevrouw Van Rooij, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag over het voorliggende stuk, dus ik neem aan dat het aan de portefeuillehouder is. En die gaat over de risico's, bladzij 7. En daar wordt in elk geval één risico genoemd, en dat zijn dan die WW-kosten, waarvan ook staat dat het al zeker is dat het zich voordoet, omdat het namelijk zo'n 3 keer per jaar gebeurt. En onze vraag is dan hoe u er tegenaan kijkt om voor te stellen hier wel al een voorziening voor op te nemen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het gemiddelde van afgelopen jaren of het minimum van de afgelopen jaren. Zodat die kadernota realistischer wordt, want dat is tenslotte het doel. En dus ook de kans kleiner dat we later in het jaar nog met extra onvoorziene kosten worden geconfronteerd. Vooral ook omdat de onvoorziene post zo laag is. Dat is onze enige vraag.
Dank u wel. Meneer Slats.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de uitstekende vraag en onze vraag ligt eigenlijk ook in het verlengde daarvan. Hoe kijkt het college aan tegen die beperkte post onvoorzien van slechts 1000 euro? Zeker als je weet dat dit soort risico's niet zijn gekwantificeerd. De begroting ook nog eens beleidsarm is. Waardoor je eigenlijk bijna op voorhand ook kan zeggen dat je overschrijdingen gaat krijgen.
Dank u wel. Dan heb ik als derde op mijn lijstje de heer Van Muiden.
Dank u wel, voorzitter. Gelezen de kadernota van 8 maart heeft natuurlijk belang de volgende vragen. Mis in de kadernota een paragraaf over kostenbeheersing? Bent u niet van mening dat deze opgenomen had moeten worden? Tweede vraag is, wat gaat DuoPlus doen ten aanzien van de kostenbeheersing binnen de eigen organisatie? En de derde vraag, daar is al een beetje aan getipt, het verhaal vooraf. We zien de inflatie fors stijgen. Andere partijen hebben daar al technische vragen over gesteld. Natuurlijk ben ik heel benieuwd of er een doorkijk gemaakt kan worden, rekening houdend met de hogere inflatie. Dat zijn ze. 3 vragen.
Dank u wel, meneer De Groot.
We hebben toch geen politieke vragen meer.
Meneer Koek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk iets weten over de begrotingswijzigingen na 1 september. Die komen dan via het college. Zijn die dan ook voor de raad beschikbaar? Dat sluit een beetje aan op de vraag van mijn collega van de VVD. Want in principe zou daar iets gepresenteerd kunnen worden naar ons, waar we dan rekening mee kunnen houden met onze eigen begroting. De tweede vraag, en daar zijn we al een aantal jaren als fractie wel op teruggekomen, van is het niet zinvol om eens te kijken of onze duo plus partner Diemen wat meer diensten kan gaan afnemen, hè, waardoor het geheel dan wat efficiënter kan gaan worden. Die komt regelmatig bij ons weer om de hoek. En ik ben toch wel benieuwd, want ik zag in deze presentatie ook een paar onderdelen, hè, waar best een sterkere samenwerking in zou zitten, waar we allemaal onze verdiensten uit zouden kunnen halen. Ik vond deze wel politiek en niet technisch, vandaar. Dank u wel,
dat
voorzitter.
Dat vindt de voorzitter ook, dus dat is mooi. De heer Alberts.
Voorzitter. In de begroting staat ook iets over innovatie. Ik geloof dat we er als meer over gesproken hebben. Ik denk juist op het moment dat wij voor vele grote vraagstukken zitten, dat juist innovatie, investeren naar de toekomst misschien wel belangrijk is. Waarom wordt dat niet gedaan? Zou dat wel moeten? Want ik denk als je naar de toekomst kijkt, dat je misschien nu zegt van oh, we hebben niet zoveel voorhanden aan geld, maar misschien moeten we juist daar nou eens een keer een accent op leggen. Ik ben benieuwd naar de mening van de portefeuillehouder.
Mevrouw Langeakker, ik heb 8 vragen geteld.
Het ging vrij snel, maar ik ga mijn best doen. Is het mogelijk om de risico's WW, misschien even, die vind ik nog zelf wel vrij technisch. Misschien kunt u me even kort toelichten en dan wil ik hem nog wel anders eventueel politiek aanvullen. Maar...
Nee, die is inderdaad vrij technisch. Het is elke keer een inschatting. We hebben nu toevallig de afgelopen jaren een paar keer gehad dat mensen... vertrokken waar wel WW-verplichtingen aan zaten. Zoals u weet is Duo Plus, maar dat zijn ook de gemeenten die zijn risicodrager voor de WW-kosten. Dus als er iemand weggaat en die heeft waaraan WW-verplichtingen zitten, dan moet de gemeente, maar dus ook Duo Plus, dat zelf dragen. We hebben nu een paar keer achter elkaar gehad dat zich heeft voorgedaan. Maar we weten het gewoon niet. En een voorziening opnemen, het zou kunnen, maar dat zou in het begin tot een kostenverhoging leiden. Waarvan je later misschien zegt dat die niet nodig geweest is. Dus het is een afweging. We kunnen het doen, maar dan zullen we naar de gemeente moeten voor extra geld aan het begin van het jaar om die voorziening te kunnen treffen. En we kunnen er ook voor kiezen om te zeggen van nou ja, het is een risico, zoals we dat nu ingeschat hebben. Een paar keer gehad, maar de vraag is maar of dat zich dit jaar ook voor gaat doen of niet. Dus nogmaals, het is een afweging.
Mevrouw Van Rooij, ik zie u.
Ja, ik wil graag reageren, dank u wel. Zoals ik het in het stuk lees, maar misschien heb ik dat dan verkeerd begrepen, staat er dus dat het vrijwel zeker voorkomt. En dan zou mijn vraag zijn, waarom kiest u hiervoor, waarom heeft u die afweging zo gemaakt?
Ik snap de vraag, maar ik denk dat het daar wat te absoluut staat. Nou, dat het zich de afgelopen tijd een paar keer heeft voorgedaan, we hebben het nu als risico opgenomen en misschien dat we na een jaar wel tot de conclusie komen dat we het moeten doen. Maar vooralsnog hebben we het nu als een risico ingeschat.
Voldoende, mevrouw Van Rooij.
Dank. Dan ga ik naar de VVD. Ik in ieder geval daar een vraag nog over die voorziening hè, die zo laag is. En hoe wij dat als college tegenaan kijken. Laat ik zo zeggen, werd net bij de introductie gemeld natuurlijk dat DuurPlus zo'n 6,5 jaar bestaat. Daarvoor zijn er natuurlijk allerlei afspraken gemaakt tussen de gemeente over hoe wij wilden omgaan met ook de begroting van DuurPlus. En toen is de keuze gemaakt om daar bijna geen geld aan toe te kennen. We zouden met elkaar natuurlijk nog steeds, want ik weet dat die discussie regelmatig terugkomt, kunnen bepalen dat we dat wel zouden willen doen. Maar dan kost het ons natuurlijk ook in eerste instantie, niet eenmalig, dan want een structureel stop je dan waarschijnlijk geld in de pot. Ik wil u wel daarbij aangeven dat we inderdaad de afgelopen jaren vooral tegenvallers hebben gehad. Of een aantal keer tegenvallers. Maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk. Hè? Je kunt ook aan het einde van het jaar, dat is volgens mij ook wel eens voorgekomen, meevallers hebben aan het einde van het jaar. En dan hoef je natuurlijk dan zou je nog wel een afspraak kunnen maken dat op het moment dat dat zo is, dat je die voorziening daarmee vult. Hè? Dat is misschien nog wel een afspraak die je met elkaar kunt maken. En dan kost het je op dat moment niets extra's. We hebben er in het verleden zo voor gekozen. Als u als raad denkt dat willen we anders, dan moeten we daar met elkaar het gesprek over hebben. Even kijken, dan heb ik natuurlijk belang. U heeft het over een paragraaf kostenbeheersing en u heeft ook de vraag gesteld over hoe gaat DuoPlus om met kostenbeheersing. Wij hebben geen aparte paragraaf kostenbeheersing, maar wij hebben wel, want we hebben het net weer over de historie gehad natuurlijk van DuoPlus en we hebben daar in het begin, in die beginsituatie, ook met elkaar afgesproken dat wij om verschillende redenen die samenwerking aan wilden gaan. Ook natuurlijk om zoveel mogelijk kosten te, be, te besparen. Hè? Dus als je iets met z'n drieën kunt doen, als je kijkt naar zo'n CISO waar we het eerder over gehad hebben, dan is dat goedkoper dan dat elke gemeente bijvoorbeeld dat afzonderlijk zou moeten doen. Wij hebben dus afgesproken aan de ene kant dat wij ook nu en ook nu nog steeds met elkaar steeds projecten afspreken waarin wij zoveel mogelijk ook de DuoPlus organisatie opdracht geven om zo efficiënt mogelijk te werken. En daarnaast is het beheersen van een goede begroting en de kosten natuurlijk een continu proces op allerlei manieren. Ik zie dat u de behoefte heeft om dat aan te vullen of niet?
Gaat u gang, meneer De Groot.
Dat klopt. Kostenbeheersing is natuurlijk altijd een thema binnen DuoPlus. We proberen altijd heel scherp aan de wind te zeilen. En ik denk dat dat in de resultaten van DuoPlus de afgelopen jaar ook wel terug te zien is. We hebben 1 jaar gehad met wat overschrijdingen. Maar zelfs de begroting van het afgelopen jaar die had wat overschotten. Daarnaast hebben we met het bestuur ook afgesproken dat we elk jaar 3 of 4 processen gaan doorlichten. Om te kijken of we binnen die processen, of we die lean kunnen maken. Of we die wat handiger en beter kunnen inrichten om op die manier ook kosten te besparen. Dus dat is dit jaar voor het eerst. We gaan 3 processen bij de kop pakken en die gaan we dus helemaal ontleden om te kijken of we binnen die processen nog kosten kunnen beheersen. Dus dat doen we naast de normale kostenbeheersing die we al doen.
Heeft u nog 1 vraag staan, als ik het goed heb, over de kosteninflatie? Hè? In hoeverre wij ook rekening houden daarmee, zoals die technische vragen die eerder zijn gesteld. Werd volgens mij ook al eventjes in de presentatie genoemd dat we dat op een later moment doen, omdat wij ook continu zien dat die inflatie nog steeds oploopt en dat het daarmee ook nog niet goed is op welk moment je dat dan vastpint voor de volgende begroting. U heeft ook in de antwoorden gezien dat we uiteindelijk ook een compensatie krijgen, hè, op de kosteninflatie vanuit het Rijk. Dus op het moment dat we dit nu nog niet inboekt, je boekt ook nog niet je inkomsten in, maar uiteindelijk zou het vestzak broekzak moeten zijn wat betreft de inflatie. Dus ik dat even in uw richting uw antwoord. Ga ik naar ouder Amstel Anders. U heeft het gehad over dat proces wat omschreven werd aan het einde van de periode, die niet meer meegaat. Hè? Dus de laatste ontwikkelingen die niet meer mee zijn genomen dan op dat moment in de begroting. En die mogelijk wel zijn effect hebben ook op de financiën van de gemeente. En die jaarrekening of die in ieder geval die financiën of die onderdelen die mogelijk ook eens een effect hebben op de jaarrekening, dat die alleen nog via het college lopen. Ja, op het moment dat dat zich voordoet, dan informeren wij ook de raad. En dan zal dat ook in onze eigen PNC-documenten natuurlijk ook weer terugkomen. Even kijken, dan heb ik nog heeft u nog een andere vraag, een terugkerende vraag inderdaad. Ik moest er even om glimlachen, niet omdat het zo leuk is, maar het is wel een herkenbare item inderdaad, eigenlijk al 6 jaar lang. We denken toch wel inmiddels dat die redelijk is afgerond, namelijk de discussie, ook even voor de andere raadsleden, dat ouder Amstel en Uithoorn op de taken die net genoemd zijn in de presentatie, die volledig laten uitvoeren door DuoPlus, terwijl Diemen inderdaad een deel van die taken, waaronder bijvoorbeeld ook VTH, zelf in huis heeft gehouden. Dat heeft natuurlijk best veel discussie geleid, want op een aantal punten kun je daarmee niet harmoniseren. Is het ook soms wat onduidelijk voor de DuoPlus organisatie? Is het soms misschien ook wel wat onduidelijk richting het beleid? Hè? De ene doe je wel samen, andere niet. Maar Diemen heeft aangegeven dat zij daar niet meer op dit moment in willen wijzigen. Ik heb daar ook geen onderwerpen meer gezien in bijvoorbeeld het coalitieakkoord wat nu wordt voorbereid. Of tijdens de verkiezingen in Diemen is daar eigenlijk niet meer over gesproken. Dus wij hebben, ik denk een jaar, 2 jaar geleden het bestuurlijke gesprek met elkaar gevoerd. En eigenlijk geconstateerd dat de manier waarop wij nu samenwerken in die DuoPlus organisatie, dat ook de manier is waarop wij verwachten dat we blijven samenwerken. Wat we wel doen, hè, dus daarmee verwachten wij niets extra's meer van Diemen. Ook al zouden we dat natuurlijk best wel ten goede vinden komen aan, de, aan zeg maar een efficiënte DuoPlus samenwerking. Misschien nog wel even goed om te noemen dat we elke keer opnieuw ook onze ogen open houden naar de regio. We zijn ook, Ronde Venen heeft ook een aantal taken bij onze DuoPlus-organisatie belegd. Dat gaat volgens mij over het beheer in de openbare ruimte. Geonet. Oh ja, en de Geonet. Elke keer opnieuw hebben we ook het gesprek met Ronde Venen in hoeverre zij nog behoefte hebben aan het afnemen van bepaalde taken die de DuoPlus-organisatie doet. En we hebben natuurlijk ook gezien dat 2 jaar geleden, denk ik, er de spanning zat op de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Toen hebben we ook verkennende gesprekken met Aalsmeer gevoerd om te kijken of zij misschien al taken dan met ons in die DuoPlus-organisatie zouden willen doen. Dat is er niet van gekomen, maar ik wil ook niet hier aan de voorkant ook zeggen dat het nooit zal gebeuren. Dus met andere woorden, zowel het bestuur als de directie van DuoPlus kijkt elke keer opnieuw naar de kansen die zich voordoen, omdat wij denken dat wij gewoon een goede organisatie hebben met een goede dienstverlening en die ook ten gunste kunnen komen van andere gemeenten. Dan ga ik nog naar de Partij van de Arbeid en dat, die stelde een vraag over innovatie. Ook een goede vraag en u heeft inderdaad gezien dat wij daar geen aparte budgetten voor reserveren. Dat is eigenlijk hetzelfde een beetje zoals ik noemde bij die andere budgetten, namelijk hè, die budgetten van, wat zeg ik? Ja, precies, de post onvoorzien. Daar hebben we in het verleden geen rekening mee gehouden. In principe ook omdat het beleid bij de gemeente zit. En eigenlijk zou je zeggen dat innovatie in principe vanuit het beleid wordt geïnitieerd. En dat dan de uitvoeringsorganisatie daar uitvoering aan geeft. Dat is de reden geweest waarom wij in het verleden hebben gezegd, die budgetten van innovatie, als die er al zijn binnen gemeente, blijven die binnen de gemeente. En natuurlijk proberen we wel elke keer ook in die oogons het gesprek met elkaar te voeren, hoe je ook in de uitvoering tot slimmere oplossingen kunt komen. En die data, de data gestuurde analyses in het sociaal domein is daar wel een voorbeeld van.
Dank u wel, mevrouw Langeakker. Dan kijk ik nog even rond of er nog een brandende nabrander. Ik zie aan de linkerkant van mijn hand zie ik een vinger opgestoken, de heer Alberts.
Ah, het is geen nabrander, maar ik wou toch even ingaan op de beantwoording van de portefeuillehouder, voorzitter. Ik vind het een goede ontwikkeling dan. Maar dan zouden we dus, en dat werd ook in de presentatie genoemd, de harmonisatie van het beleid, want daar zit men dan in. En dan zouden we daar dus ook inderdaad scherper aandacht voor moeten geven. Want als DuoPlus uitvoering wil geven op beleidsonderwerpen die wij nogal misschien nog wel innoverend achten, of althans die geïnnoveerd moeten worden, dan zouden we daar wel met elkaar over moeten spreken. En dan moet er dus toch ergens budgetvrij voorkomen. Dus ik zou toch, of, hè, want ik heb geloof ik eens even nagekeken in mijn aantekening. Ik geloof dat ik het nu voor de 5e keer in deze cyclus van jaar gevraagd heb. En u weet mij elke keer voor een goed antwoord te verdienen. Maar de vraag is elke keer, zie ik maar weer, dat innovatie geen budget beschikbaar. Dat is copy-paste, denk ik gewoon. Dat is gewoon gedaan. Haal het er dan uit. Maar ik zou zeggen, laten we het bij de beleidsharmonisatie, want dat hoorde ik toen straks zeggen, dat vind ik interessant. Laten we het daarop doorpakken.
Ik zie.
En tenslotte vroeg ik, voorzitter, u gaf net aan ook antwoord naar de collega's toe, als het ging over Diemen. Ja, dan vraag ik me werkelijk af, wat is dan echt de bijdrage van Diemen in dit geheel? Moeten we daar niet praten over UO? Hè? Want dan zou de D wat te groot zijn.
Zit daar een vraag in, heer Alberts? Of zit gewoon
dat is toch een vraag? Want dan zouden ze eigenlijk de D eraf moeten.
Nou, dat ben ik niet met u eens. Want
mevrouw Langeakker gaat ervan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk nog steeds dat Diemen, ondanks dat ze een aantal taken niet afnemen, nog steeds in de bedrijfsvoeringsdeel, hè, en in ICT en in nou ja, een aantal andere zaken gewoon nog steeds volledig meedraaien. Dus ik denk dat we blij moeten zijn, ook als Ouder Amstel en als Uithoorn, dat Diemen wel een onderdeel vormt van de DuoPlus organisatie en de bijdrage daaraan. Alleen, ik ben het wel met u eens als u zegt dat het nog beter had geweest als zij ook een aantal andere taken daar dat ook hadden overgegeven. Maar dat is nu eenmaal niet het geval.
Dank u wel. Meneer Alberts, daarmee moet u het doen. Ik zag nog een handje aan mijn rechterhand, de heer Vermuiden. Nog in deze termijn een vraag aan de portefeuillehouder. Ja. Gaat uw gang.
De eerste vraag die we gesteld hadden, die is niet helemaal beantwoord. Ik heb wel een vertrouwenwekkend verhaal gehoord over scherp aan de wind varen enzovoort enzovoort als het gaat om kostenbeheersing. Maar hij is nog altijd niet opgenomen, die paragraaf over kostenbeheersing, in de kadernota. Dus zou het niet een idee zijn om dat alsnog te doen? En dan als addendum toe te voegen, zodat we niet alleen een verhaal horen van u, wat nogmaals heel vertrouwenwekkend is, maar dat het ook daadwerkelijk neergeschreven is. Dat is de vraag.
Mevrouw Langeakker.
Ja, uw vraag is inderdaad om dat als specifiek onderdeel, alinea of iets dergelijks op te nemen. We hebben met elkaar natuurlijk niet voor niks bepaalde koppen gemaakt, zeg ik maar eventjes. Misschien ook wel op basis van de indeling van de begroting of de manier waarop wij normaal onze PNC-documenten inrichten. Ik wil best nog eens even naar aanleiding van uw oproep kijken of dat een onderdeel kan zijn waardoor het ook voor u wat helderder is. Want het is natuurlijk wel belangrijk, laten we dat vooropstellen. En het komt ook regelmatig terug in onze bestuur. Ik weet niet of het in onze voortgangsrapportages als apart onderdeel is. Maar we gaan er even naar kijken. Laat ik dat dan maar toezeggen hier. Of dat op de een of andere manier ook voor u onderdeel kan worden meegenomen.
Dank u wel. Dan de tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn van een onderling debat? Of doen we een vraagrondje of het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt of er nog zienswijze meegegeven gaan worden? Ik zie de meneer Slats. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Wat ons betreft is het een bespreekstuk. Want wij overwegen nog een voorstel te doen met betrekking tot die post onvoorzien. Dat we dan even terugnemen in de fractie.
Oké, dat sowieso. Dan wordt het een bespreekstuk. Iemand anders, mevrouw Van Rooij.
Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor ons. Want ik wil het ook even terug meenemen, de fractie.
Als één partij genoemd heeft dat het een bespreekstuk is, is het automatisch een bespreekstuk. Dus hoe van mij betreft het niet meer per partij geïnventariseerd te worden.
Nee.
Wilde u nog wat anders meegeven?
Nou ja, ik wilde een toelichting geven waarom, maar dat is kennelijk niet
nodig. Dat gaat uw gang.
Wat ik al zei, we willen even het antwoord over het risico in combinatie met het lage weerstandsbedrag in overweging nemen. En kijken of we daar nog op terug willen komen.
Meneer Koek.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik wil toch even meenemen dat ook voor ons, ik wil het graag mee terugnemen naar onze fractie. En waarom? Met name de portefeuillehouder benoemde een onderdeel waarvan ik het niet zuiver vind om daarop door te vragen. En het leek me wel handig om dat toch even mee te geven. Dat betreft het onderdeel VTA. Hoef ik aan u waarschijnlijk niet voor te lichten waarom. Want ik zie daar toch wel mogelijkheden om daar toch de duo-partner diemen. Maar dat gaat dan straks een ander fractielid gaat dat wel in de raad brengen. Dank u wel, voorzitter.
Kijk ik nog. Meneer Alberts.
Wij hebben verder niks toe te voegen aan dit gesprek en dit onderwerp. Jammer dat er geen debat is. Maar het zij zo, dus prima.
Dank u wel. Dan kijk ik nog naar de rechter. Ja, we zitten in de tweede termijn, mevrouw Langeakker. Dus er kan niet op gereageerd worden. Nee, ik ga het niet toestaan. Nee, want dan gaan we afwijken van een vergaderafspraak die we met elkaar hebben. Misschien zo dadelijk iets technisch. Oké, kan u het kort en bondig doen?
Heel kort, meneer de voorzitter, dank u wel. Nee, het gaat erom dat dit natuurlijk ter voorzienswijze voor ligt aan de raad. Dus ik wilde u alleen meegeven dat als u iets van een motie wilt maken, dat u daarin ook die tekst meeneemt, zodat hij ook op die manier terug kan naar, naar het bestuur. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Langakker. Dan kijk ik nog. Ik zie verder geen handjes meer. Dan sluiten we dit stuk af. We zitten nog redelijk goed in de tijd. Overleg met het college. Door natuurlijk belang zijn er al vragen ingediend. Zijn er nog andere partijen die vragen hebben aan het college? Ik zie mevrouw Ledegang de Ruiter. De heer Slats. De heer Alberts. Verder niemand. Dan gaan we eerst naar natuurlijk belang toe. Gaat u gang. Wie gaat de vraag stellen van u twee? Meneer Vermuiden.
Dank u wel, voorzitter. Voor een risicoanalyse voor kandidaatsbestuurders. Kandidaatbestuurders heeft de burgemeester zelfstandig gekozen voor screening. Staat in de brief van 11 maart. Hierover heeft de Raad van State advies uitgebracht in een nota van wijziging, de risicoanalyse voor kandidaatbestuurders. Dit brengt natuurlijk belang tot de volgende vragen. Is de keuze van de burgemeester wel wettelijk toegestaan? Mede omdat de raad beslist over de gemeenteraad beslist over de benoemingen van wethouders. Waarom heeft de burgemeester gekozen voor deze route? En is dit niet eerst voorgelegd aan de raad? De laatste vraag is, moet er gezien het advies van de Raad van State niet met een raadsvoorstel komen?
Dank u wel, mevrouw Langakker.
Dank u voor de vragen. Het screenen van wethouderskandidaten gebeurt inderdaad op vrijwillige basis. Het is nog geen verplichting, zoals u zelf ook aangeeft. Overigens, de commissaris van de Koning die heeft de burgemeesters in het kader van het bevorderen van de bestuurlijke integriteit wel opgeroepen om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan ook die integriteitstoets. De screening, zoals ik al zei, is op vrijwillige basis. Zij zitten op dit moment ook inderdaad geen consequenties aan het eventueel weigeren verbonden. En het leek mij een heel goede manier, omdat wij uiteindelijk, want u zegt zelf inderdaad, uiteindelijk stemt een gemeenteraad in op de voordracht van de wethouders. Dan wilt u daar ook goed op toetsen. Dat doet de commissie voor de geloofsbrieven. En daarin krijgt u dat advies mee, een soort korte samenvatting van wat er in die screening uiteindelijk wat daaruit is gekomen. En het leek mij een heel belangrijk onderdeel om daar een goede afweging in te maken. Misschien nog als laatste, want u zegt, had u dan niet eerst naar de raad gemoeten? Dit zit als onderdeel, dit budget, in het totale verkiezingsbudget. Dat budget heeft u vastgesteld. En ik heb er dus daarmee wel voor gekozen om dit instrument in te zetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Meneer Vermuiden.
Dank u wel, voorzitter. Brengt mij terug naar datgene wat ik als een van de eerste dingen zei. En dat is het wettelijk wel toegestaan om het op deze manier te doen?
Het antwoord is ja.
Mevrouw Ledegang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee vragen. De eerste vraag is of onze gemeente een contract heeft voor de energievoorziening met Gazprom. Wilt u meteen de tweede vraag? De tweede vraag gaat over de coronasteun voor de culturele sector. Ik las dat dat gemeenten van het Rijk geld gekregen zouden moeten hebben voor de culturele sector. Dat niet alle gemeenten dat ontvangen hebben, maar de vraag is, heeft onze gemeente dat ontvangen? En zo ja, is dit geld dan ook daadwerkelijk naar de culturele sector toegegaan? Dank u wel, voorzitter.
Dat waren vragen. Wie of wie?
Ik zal een poging doen. De eerste vraag durf ik hier niet met zekerheid te zeggen. Ik denk het eigenlijk niet, maar ik zie uw collega's, want misschien heeft u het al een keer gevraagd of niet.
Dus, we hebben dit als fractie zelf uitgezocht, maar dat was inderdaad niet. Ik kan ook niet noemen wie het was, sorry. Maar het is niet Gasper.
Excuus, meneer de voorzitter, ik ga u nu, ik laat het even aan u over. Maar ik heb het wij hebben het niet uitgezocht, we hebben die vraag niet gehad. Dus ik kan u daar geen antwoord op geven. Maar wil ik natuurlijk best doen, als u dat aan mij vraagt. Het tweede gaat over het budget voor de culturele sector, de coronasteun. Daar hebben wij geen aanvraag voor gedaan. En de reden is als volgt. Wij hebben bij onze culturele sector, zou je kunnen zeggen, instellingen, organisaties die voor ons actief zijn, hebben wij proactief gevraagd. Die budgetten die moest je namelijk aanvragen en dan ook specifiek op bepaalde onderdelen, om bijvoorbeeld omzetvermindering of om andere redenen. We hebben dus een uitvraag gedaan aan al onze culturele organisaties en die gaven op dat moment aan dat zij geen... Ja, op dat moment niet echt budgetten hadden waar zij van vonden of dachten dat wij daar een aanvraag voor konden doen bij het Rijk. En daarvoor hebben we het ook niet gedaan. En sommige organisaties kwamen er ook niet voor in aanmerking. Dus nee, we hebben geen geld ontvangen en dus ook niet doorgesluist naar organisaties.
Meneer Slats.
Dank u, voorzitter. Ja, enige weken geleden maakte de gemeente Amsterdam bekend dat ze locaties voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wilde realiseren, ook in Ouder Amstel. Toen gaf het college terecht aan dat wij daarover gaan en dat wij zelf ook positief staan ten aanzien van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Alleen sindsdien hebben wij daar niks meer over vernomen. Dus we zijn heel erg benieuwd naar wat de status is van de opvang van die Oekraïnse vluchtelingen in Entrara.
Mevrouw Langakker.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben heel blij met deze vraag. Ik wilde u overigens zeggen dat komende dinsdag hebben wij weer een stand van zaken ook in het college. En dan komt er ook weer een memo naar u toe. Dus die memo die ligt al bijna klaar. Maar even, u heeft inderdaad kunnen lezen en ook u bent daarover geïnformeerd dat wij nu op dit moment... aan het kijken zijn of bij Entrada een van de eigenaren of die bereid is om een deel van het kantoor wat ze hebben, om dat ook dan vervolgens voor een bepaalde periode beschikbaar te stellen voor het opvang van Oekraïners. Dat gesprek met die eigenaar loopt nog. Op dit moment is de gemeente Amsterdam huurder in dat pand. Hè, en dat is de reden waarom de gemeente Amsterdam daarbij betrokken is. Maar wij hebben aangegeven, zoals we dat ook eerder al op gereageerd hebben, dat wij daarin zelf als gemeente Ouder Amstel de regie willen nemen. Zelf vervolgens ook het gesprek met het Rijk willen doen en zelf ook de opvang willen regelen. We doen op dit moment een haalbaarheidsonderzoek in hoeverre het daar kan, wat we daarvoor nodig hebben, of we de financiën goed gedekt zijn. Dat ziet er op dit moment allemaal nog steeds gunstig uit. En ik verwacht dus volgende week u daar nog iets meer over te kunnen vertellen.
Voldoende. Dan ga ik helemaal naar de linkerkant, de heer Alberts.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, de vraag over de entrade is net beantwoord en dat was ook een vraag die wij hadden. Ik had er nog eentje. Ik las in het postoverzicht, maar mij bereiken ook vaak mailtjes vanuit inwoners in onze gemeente als het gaat over de elektra-infrastructuur. Maar ik zit me nu opeens te realiseren, moet ik dat niet beter even in de commissie ruimte doen, om dan of ik misschien wel schriftelijk ga doen. Maar ik krijg ontzettend veel mailtjes erover, mensen die zich ongerust maken of onze elektra-infrastructuur wel op orde is, gelet in de toekomst de duurzaamheid. Nou, een heel verhaal. Maar goed, ik weet niet of u daar ook op de hoogte van bent.
Dit is een ruimtevraag, zoals u het dus zelf ook...
Ik zie daar de directeur ruimte. Maar u bent de baas, sorry.
Maar ik zal coulant zijn. Kan u er een antwoord op geven?
Nee. We hebben even naar gekeken, voorzitter, en dat is niet mogelijk. Dus ik wil graag voorstellen om dat inderdaad in de commissie ruimte aan de orde te stellen.
Ik zal het schriftelijk voorbereiden, voorzitter.
Openstaande toezeggingen en aangenomen moties. Een lange termijn agenda. Heeft daar iemand nog wat op? Die komen nog, hoor ik, van de Griffie. Dan regionale aangelegenheden. Nou, samenwerking DuoPlus lijkt mij voldoende behandeld in een eerder onderwerp. Veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland. Kijk ik. Nee. Openbare gezondheidszorg. Vervoersregio is vorige week door de vertegenwoordiger van de vervoersregio al gedaan. Maar ik weet dat de heer Dreesen aanwezig is geweest. Heeft u daar nog een toevoeging op? Wil u nog wat vertellen hier daarover?
Nee, we zijn dus inderdaad bijeen geweest. Het was met name een wat meer technische sessie. Waarbij de verschillende onderwerpen aan de orde gekomen zijn. En wat wel misschien interessant is, is dat de 17 juni is er een dag dat de vervoerregio, ook de leden van de vervoerregio, maar ook alle college en raadsleden uitnodigt voor een bijeenkomst.
Oké, okay, 17 juni, zei u. Ja, nou, schrijf hem op in de agenda. Komt hij in het postoverzicht?
Hij staat in het postoverzicht.
Okay. Dan Amsterdam, Meerlanden overleg. Kijk ik mevrouw Soppen en de heer Koek in deze aan. Nog niks over te melden. Goed, nou dan gaan we er rapido doorheen. De rondvraag. Ik ga gewoon eens aan de linkerkant beginnen met de rondvraag. Heeft u nog wat voor de rondvraag?
Voorzitter, ik moet u teleurstellen. Ik heb geen rondvraag.
Adam Sanders niet. VVD, D66, GroenLinks, Natuurlijk Belang. En ik zie het vingertje van mevrouw Langeakker. U mag ook wat eens zeggen in de rondvraag.
Nou, het was meer dat ik dacht toen u het over de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam had. Misschien is het in ieder geval goed om te melden. U kunt er ook nu nog niet zoveel mee. Maar volgende week worden de stukken ook weer voorbereid in het college voor de volgende cyclus. Dat er wel helaas een extra financiële aanvraag gaat komen voor de veiligheidsregio. Voor een aantal taken die wat we zien in de afgelopen tijd. Maar we gaan er later natuurlijk uitgebreider over spreken. Dat die veiligheidsregio steeds meer in positie wordt gebracht. Ook door het Rijk. Om op allerlei manieren, nu ook zelfs bij de Oekraïneopvang, daarvoor bij de coronacrisis, steeds meer taken te vervullen. En dat kan niet meer vanuit de bestaande budgetten. Dus ik dat gesprek ga ik graag de volgende keer inhoudelijk met u aan, maar dan weet u het alvast.
Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor deze eerste burger en bestuur. En een fijne avond toegewenst.